Dit is Leerhuis Israël, met elke week de bespreking van een gedeelte uit de eerste 5 boeken van de Bijbel. De presentator van deze week is Arnold Visser.
Beste luisteraars, hartelijk welkom bij weer een uitzending van het Leerhuis Shabbat Shalom. We raken al aardig op het einde van onze jaarlijkse Torah-cyclus. Vandaag staat dan ook lezing 50 op het programma. 50, de getalswaarde van de letter Noen, en dat is de 14e letter van het Hebreeuwse alfabet. Het is de letter N en het heeft 2 vormen, een gebogen en een rechte. De gebogen Noen wordt geschreven aan het begin of het midden van een woord, de rechte, wat niet veel meer is dan een lange verticale streep, als laatste letter van een woord. Daarom wordt hij ook de Noen Sofit of de sluitnoen genoemd. Het oorspronkelijke teken waaruit de latere Noen en onze N zijn ontstaan was een pictogram van een slang. En de slang is in het Hebreeuws Nagash. De Noen is een van de letters die in een traditionele Torahrol een kroontje krijgt. Net als bijvoorbeeld de Gimel. Noen is ook een Aramees woord dat vis betekent. Jozua, de opvolger van Mozes, is de zoon van Noen. In de uitleg wordt dit symbolisch op elkaar betrokken. Mozes is als een vis uit het water gehaald, zou je kunnen zeggen. Jozua is als zijn opvolger de zoon van de vis. Beide kenmerken zich door hun nederigheid. In de Talmud staan de 2 vormen van de Noen voor de nederige getrouwe. Vernedert u voor de Heer en hij zal u verhogen, staat er in Jacobus 4 vers 10. Het is ook iets dat we ten volle terugzien bij onze Messias. Zoals gezegd, de getalswaarde van de Noen is 50 en 50 staat voor vrijheid en volheid van leven. 50 dagen worden geteld van Pesach tot Shavuot, van de uittocht tot de verbondsluiting bij de Sinaï. Elk 50ste jaar is een jubeljaar, de voltooiing van 7x7 jaar. En in het jubeljaar wordt vrijlating voor alle bewoners van het land afgekondigd. De getalswaarde van David is 14 en de Noen wordt ook geassocieerd met het Davidisch koningschap. In Psalm 72 staat: zijn naam zal voor eeuwig blijven zolang de zon er is. Wordt zijn naam voortgeplant. Hebreeuws Jenon. Daarom is Jenon een van de namen van de Messias. Jenon impliceert dat het koningschap van de Messias altijd durend is. Voordat we nu verder gaan met de parasha, geef ik u de schriftgedeelten die hierbij horen. De Torahlezing is uit Deuteronomium 21 vers 10 tot 25 vers 19. De Haftara-lezing is uit Jesaja 54, 1 tot 55, 5. En de Tweede Testamentlezing is uit 1 Korinthe 5, 1 tot 5. Onze hoofdtekst vinden we in Deuteronomium 25, vers 10, waarin staat: wanneer je ten oorlog, of je kunt zeggen ten strijde, trekt. Op het eerste gezicht lijkt Ki Tetse gewoon een lijst van een willekeurige instructie. Een detail springt er echter uit. Als je de parasha in zijn geheel beschouwt, Ki Tetse, dan gaat het over relaties tussen mannen en vrouwen, ouders en kinderen, werkgevers en werknemers, kredietverstrekkers en kredietnemers, en zelfs tussen mensen en dieren. In totaal bevat de parasha 74 van de in totaal 613 geboden, de meeste van allemaal. En het doel van deze 74 mitzvot geboden is om ons te instrueren hoe we op de juiste manier met anderen om moeten gaan in de dagelijkse leefomstandigheden. Ki Tetse wordt omschreven als een definitie van een religieuze verplichting. Iemand die hartstochtelijk de schepper lief heeft, houdt de geboden niet omdat zij de wet zijn, maar hij houdt ze omdat de geboden de wil van de Almachtige vertegenwoordigen, die hij lief heeft. Liefde uit zich door middel van gehoorzaamheid, zoals we lezen in Deuteronomium 5 vers 10, die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Of, zoals Johannes 14 vers 15 zegt, indien gij mij lief hebt, zo bewaar mijn geboden. De Poolse rabbijn Sefat Emet vatte de redenen voor het houden van de geboden en zo aan de wil van Jahwe te voldoen als volgt samen. De geboden worden kaarsen genoemd, stralend licht door de kracht van de Torah op elke daad. Er is geen goede daad die niet een mitzwa, een gebod, bevat. Precies wat Yeshua zei in Matteüs 5, vers 16. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken mogen zien en uw Vader in de hemel verheerlijken. Wanneer je een gebod bent nagekomen, zal de kennis dat je de wil van de Vader in de hemel hebt gedaan, je dichter bij hem brengen. Het brengt vreugde in de wetenschap dat je het juist hebt gedaan. Opnieuw had Yeshua hierover iets te zeggen. Als je mijn geboden houdt, zult ge in mijn liefde verblijven, net zoals ik de geboden van mijn Vader heb gehouden en in zijn liefde verblijf. Nu is het omgekeerde ook waar. Zonde is de geboden niet gehoorzamen en dat leidt dan ook niet tot vreugde. Onze gedachten en acties hebben gevolgen. Zij het goed of slecht, het laat een spoor op ons hart achter, dat een reële invloed heeft op onze toekomst. De parasha lijkt ons te willen laten zien hoe al deze geboden worden afgewogen. In Deuteronomium 25 vers 13 staat, gij zult in uw zak geen verschillende gewichten hebben, een zwaar en een te licht. Gij zult in uw huis geen verschillende maten hebben, een grote en een kleine. Gij zult een perfect en juist gewicht, een perfecte en juiste maat hebben, opdat uw dagen kunnen worden verlengd in het land dat de Eene u geven zal. De schaal en de meetlat werden eeuwenlang gebruikt voor het kopen, verkopen en ruilen van goederen. Tot op de dag van vandaag gebruiken we nog steeds hetzelfde basissysteem. Een waarde wordt bepaald door de grootte of het gewicht ervan. In feite vertelt de profeet Jesaja ons dat zelfs de schepper deze instrumenten gebruikte om een evenwichtig universum te creëren. In Jesaja 40 vers 12 staat, wie heeft de wateren in de holte van zijn hand gemeten, mat de hemel met een span en berekende het stof van de aarde in een maat, woog de bergen in schalen en de heuvels in een balans? Oneerlijke kooplieden waren gewend met twee sets gewichten in hun zakken rond te lopen. Bij het verkopen zouden zij van een te licht gewicht gebruik maken en de gemiddelde klant zou het te lichte niet opmerken en zou voor een aantal procent worden bedrogen. Aan de andere kant, voor het kopen, zou de oneerlijke handelaar een te zwaar gewicht hebben. Wanneer hij bijvoorbeeld tomaten zou kopen van een lokale tuinman, zou hij minder betalen voor de hoeveelheid tomaten die hij met behulp van een valse weegsteen afwoog, waardoor hij de tuinman een aantal procenten bedroog. Dergelijke oneerlijkheid is niet alleen een schending van de Torah-wet, strafbaar met zweepslagen staat er zelfs, maar het wordt ook een gruwel genoemd. We zagen het onderwerp meten in Leviticus 19 vers 35. Gij zult geen onrecht doen in het oordelen met het meten van lengte, gewicht of volume. Vanuit dit vers kunnen we zien dat de Torah wil dat we weten dat er ook meetinstrumenten in de geestelijke en de morele koninkrijken zijn. Opmerkelijk is dat een weegschaal het kenteken voor de maand Tishri is, die in de herfst het begin van het burgerlijk kalenderjaar aangeeft. De eerste Tishri, of de dag van de trompetten, Rosh Hashanah, of van bazuingeschal, ook bekend wel als de dag des oordeels, de dag waarop Elohim de nota's over de mensen onderzoekt en hun daden op de weegschaal legt. 2 Korinthe 5 vers 10 zegt, want wij moeten allen voor de rechterstoel van de Messias verschijnen, opdat elk een in het lichaam gedane dingen kan ontvangen op basis van wat hij gedaan heeft, zij het goed of slecht. Een ander voorbeeld van dit soort symbolisch afwegen van daden wordt gevonden in het boek Daniël. Belshazzar, de koning van Babylonië, dagvaardt Daniël om het schrijven te lezen en te interpreteren dat de geheimzinnige hand heeft geschreven op de muren van het paleis. En dit is de inscriptie die werd geschreven. Mene, mene, tekel, uvashim. Dit is de interpretatie van elk woord, menen. De ene heeft uw koninkrijk geteld en er een einde aan gemaakt. Tekel, u werd op de weegschaal gewogen en te licht bevonden. Peres, uw koninkrijk is verdeeld en aan de Meden en Perzen gegeven. Vanuit deze versen in Daniël zien we dat de verwijzing naar schalen vaak betrekking heeft op de menselijke houdingen en motieven, gevoelens en verlangen, prestaties en daden. De ene zal deze zogezegd meten en wegen. In Spreuken 16 vers 11 staat, eerlijke gewichten en schalen zijn van de ene, alle gewichten komen uit zijn hand. Het is inherent aan de menselijke natuur om onszelf anders te beoordelen dan de manier waarop we anderen beoordelen. We gebruiken vaak schalen die in ons voordeel overslaan. Door van de waarde van anderen te minimaliseren, proberen we onszelf beter te doen voorkomen. We worden experts in het rationaliseren en het geloven van onze eigen logica. Yeshua had veel te zeggen over deze dubbele moraal. In Matteüs 7 vers 1 staat, oordeel niet opdat gij niet geoordeeld wordt. Want met welk oordeel gij oordeelt, zult gij worden geoordeeld. En met de maat die gij gebruikt, zult gij ook gemeten worden. En waarom kijkt gij naar de splinter in uw oog van uw broeder, maar zijt gij u niet bewust van de plank in uw eigen oog? Of, hoe kunt gij tegen uw broeder zeggen, laat mij de splinter uit uw oog wegdoen, en ziet, een plank is in uw eigen oog. Hypocriet, verwijder eerst de balk uit uw eigen oog, en dan zul je duidelijk zien om de splinter te verwijderen uit het oog van uw broeder. Toen zeide hij tot hen, geef acht op wat u hoort. Met dezelfde maat die u gebruikt, zult u gemeten worden, en aan u die horen, zal meer worden gegeven.
Gods hoogverheven troon is iemand die steeds voor mij pleit. Hij is volmaakt Gods eigen zoon en priester tot in eeuwigheid. Mijn naam geschreven in zijn hand, belaat hij eeuwen in zijn hart. Ik weet geen Satan mij steeds aan, terwijl hij wijst op al mijn schuld. Ik kijk omhoog en zie hem staan, die alles voor mij heeft vervuld. Omdat hij
De profetenlezing van Jesaja 54 gaat over Gods trouw aan Sion. Hoe hopeloos het er ook nu uitziet voor deze stad, God zal haar trouw blijven. Hij zal haar meer geven dan iemand ooit kon verwachten. In Jesaja 54, 1 tot 10 lezen we het volgende. Jubel, onvruchtbare vrouw, jij die nooit een kind hebt gebaard, breek uit in gejuich en gejubel, jij die geen weeën hebt gekend. Want, zegt de Heer, de kinderen van deze verlaten vrouw zullen talrijker zijn dan die van de gehuwde. Vergroot de plaats voor je tent, span het tentdoek wijder uit, zonder enige terughoudendheid. Verleng de touwen, zet de tent binnen vast, naar alle kanten zul je uitbreiden. Je nageslacht zal de vreemde volken verdrijven en de verlaten steden bevolken. Wees niet bang, je zult niet worden beschaamd. Wees niet bedrukt, je zult niet worden vernederd. Je zult de schande van je jeugd vergeten. Niet meer denkend aan de smaad van je weduwschap. Want je maker neemt je tot vrouw. Heer van de hemelse machten is zijn naam. De heilige van Israël zal je bevrijder zijn. Men noemt hem God van de hele aarde. Je was een verlatene, wanhopige vrouw toen de Heer je terugriep. Kan iemand de vrouw van zijn jeugd verstoten? Zegt de ene. Ik heb je voor een ogenblik verlaten, maar vol mededogen neem ik je weer bij me. In laaiende toren verborg ik mijn gelaat voor je. Slechts één ogenblik, maar ik zal me weer over je ontfermen, met eeuwigdurende liefde, zegt de Heer, die je vrijkoopt. Dit is voor mij als bij de vloed van Noach, zoals ik heb gezworen dat het water van Noach nooit meer de aarde zou overspoelen. Zo zweer ik dat ik mijn toren niet meer tref over jou en dat ik je nooit meer bedreig. Al zouden de bergen en de heuvels wankelen, mijn liefde zal nooit meer van jou wijken en mijn vredesverbond is onwankelbaar. Dit zegt de Heer over je, die zich over je ontfermt. Nadat het in Jesaja 53 over de dienaar is gegaan, gaat het in hoofdstuk 54 weer over Sion, dat hier als vrouw wordt voorgesteld. Steden worden in de Bijbel vaker als vrouw afgeschilderd. Sion of Jeruzalem wordt vaak als echtgenote van God omschreven. Vaak staat de stad dan symbool voor het hele volk. Als de profeet over een vrouw spreekt, is het direct duidelijk over wie het gaat. Ook al worden Sion en Jeruzalem niet bij name genoemd. Eerder in Jesaja 47 werd Babel ook als vrouw omschreven, als een weduwe die door God werd gestraft. Maar het contrast tussen Sion en Babel, hoofdstad van het rijk waaruit Juda terugkomt na het ballingschap, is groot. Zowel Sion als Babel wordt door God gestraft, maar in tegenstelling tot Babel verandert het lot van Sion drastisch. De onvruchtbare vrouw, die ooit door de ene verstoten was, wordt nu weer aangenomen. Jesaja 54 grijpt terug op ideeën uit Jesaja 49 en 52 over vrouwen Sion, wie kinderen sterven of die nooit kinderen heeft gehad. En die de ene kan verstoten of verlaten, maar die toch altijd terugkomt of trouw blijft. Jesaja 54 begint met bevelen van de ene, die onbegrijpelijk zijn gezien de situatie. Breek uit in gejuich en gejubel, wordt gezegd, tegen een vrouw die onvruchtbaar is. Zo gaan de buitengewone bevelen verder, vergezeld van even buitengewone beloftes. De kinderen van deze verstoten vrouw zullen talrijker zijn dan die van een gehuwde. Een grotere en vreemdere tegenstelling is niet mogelijk. Tot vers 5 wordt gewacht met de onthulling. Hoe is het mogelijk dat de ene dit beveelt en belooft? Het antwoord is, hij komt terug naar zijn vrouw om met haar te trouwen. In vers 7 uiteindelijk spreekt de ene vanuit de eerste persoon tot zijn vrouw Sion. Ik heb je slechts een ogenblik verlaten, maar met open armen zal ik je weer ontvangen. De ene toont zijn liefde en zijn trouw. Hij wordt terecht boos om onrechtvaardigheid. Maar niet eeuwig. Hij komt terug bij zijn volk aan wie hij zijn trouw heeft beloofd. Een bekende tekst waarin de stad Jeruzalem als vrouw wordt voorgesteld, zien we in het boek Klaagliederen. De situatie is hetzelfde als in het boek Jesaja. De Babyloniërs hebben haar vernietigd. En in deze klaagzang wordt de stad als weduwe voorgesteld. Ze heeft geen kinderen meer, ze is alleen en niemand troost haar. Zelfs de ene is niet bij haar. In 5 liederen wordt geweend om deze stad die door de ene is gestraft. Maar er is ook plaats voor hoop op de ene. Hij zal zijn vrouw toch niet voorgoed verlaten, lezen we in Klaagliederen 5 vers 20. Volken worden in de profetische boeken vaak als vrouw voorgesteld. Regelmatig wordt een volk aangeduid met de naam van zijn hoofdstad. Gods volk wordt bijvoorbeeld met meerdere namen aangeduid. We lezen Sion, Jeruzalem, Juda of Israël. En als Gods volk als vrouw wordt voorgesteld, staat er vaak vrouwen Sion of vrouwen Israël. Het Babylonische Rijk wordt wel aangeduid met vrouwen Babel of vrouwen Chaldea. Als het beeld van een vrouw gebruikt wordt, gaat het regelmatig over het lijden dat een volk moet ondergaan of de straf die de ene het volk geeft. De profeten schrijven dan bijvoorbeeld over zo'n vrouw als een weduwe, van wie de kinderen zijn gestorven, of een onvruchtbare vrouw of een vrouw die te schande wordt gezegd. Als het over Israël gaat, wordt het ook wel het beeld van een huwelijk gebruikt. Zie bijvoorbeeld Hosea 1 en 3 en Ezechiël 16 en 23. De ene is dan getrouwd met zijn volk en hij verlaat haar of hij maakt haar te schande. Maar het beeld van een huwelijk houdt ook in dat de ene trouw blijft. En vaak komt het tussen de ene en zijn volk in die teksten dan ook weer goed. Zoals je kunt lezen in Jesaja 54. De ene komt weer terug naar zijn echtgenote en geeft haar weer liefde en kinderen.
Avir harim tzalul lekayayim vereach oranim nisa beruach arbaim imkol
Strijd. Voor de meesten van ons is dat een bekend woord geworden. Een woord waarover we uit onze eigen ervaring kunnen meepraten. En daarom misschien wel een woord waar we juist even niet meer over willen meepraten. Wat hebben we wat afgestreden? En nu zijn we er moe van. Moe van de strijd. Is het nu eens tijd voor opbouw? Tijd voor vrede? De Bijbel kent een negatieve en een positieve strijd. Jacobus schrijft in zijn brief over strijden en vechten in de gemeente. Dat is de strijd die voortkomt uit de hartstochten van mensen. Hartstochten die zich toerusten tot de strijd. Deze strijd breekt je af en je wordt er doodmoe van. Ten diepste komt dat doordat je door dit soort vechten iets probeert te verdedigen wat je niet eens bezit. Aan Timotheus schrijft Paulus ook over strijd, maar dan heel anders, strijd, de goede strijd van het geloof. Opvallend genoeg schrijft hij dat nadat hij geschreven heeft over geharrewar, geschillen en haarkloverijen. Tegenover de verkeerde vechtersmentaliteit bestaat er dus wel degelijk een goede strijd. Het is niet zo moeilijk om in het Eerste Testament een voorbeeld te vinden van strijd. In de geschiedenis van het volk Israël is de strijd eenvoudig niet weg te denken. Daarom lijkt het Eerste Testament wel strijdluchtiger te zijn dan het Tweede. Toch ligt het verschil tussen de testamenten niet zozeer daarin. In heel de schrift vormt de grote strijd tussen de eeuwige en de Satan de achtergrond van het wereldtoneel. Een van de verschillen is wel dat die achtergrond in het Eerste Testament, meer dan in het Tweede, verborgen blijft achter de gebeurtenissen op aarde. Wanneer Israël door de woestijn trekt op weg naar Kanaan, komt er een dag dat ze worden aangevallen door de Amalekieten. In Deuteronomium 25, 17 tot 19 laat Mozes weten dat de herinnering aan Amalek om die reden onder de hemel moet worden uitgewist. En dan staat er ook om een specifieke reden. Amalek vocht namelijk op een bijzonder lage manier. Hij kwam Israël onderweg tegen, sneed de zwakken in de achterhoede af, terwijl Israël vermoeid en uitgeput was. Als Israël moe is van de strijd, van de verliezen en van de ontberingen, grijpt Amalek zijn kans en valt Israël ook nog eens van achteraan. Ze worden gepakt bij hun zwakste plek. Is dat geen duivelse tactiek, schending van het oorlogsrecht? Wanneer we nu deze strijdsituatie tegen de achtergrond van de grote strijd tussen de eeuwige en Satan plaatsen, kunnen we hier inderdaad een duivelse list in zien. Zo zit hij in elkaar, vandaag ook nog, Wanneer wij moe zijn van de strijd en de wapens opbergen, dan weet hij dat hij kan toeslaan. Juist dan slaat hij toe. In Efeze 6, 11 tot 12 laat de apostel Paulus de achtergrond van het wereldtoneel zien als hij zijn lezers opdraagt om de wapenrusting van God aan te doen, om stand te houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Eén van de wapens is zijn woord, dat is het zwaard van de geest. Onze strijd kan je alles kosten en toch alles opleveren, omdat Christus overwinnaar is en onszelf toerust tot de strijd. Hij geeft steeds nieuwe kracht. De wapens opbergen en de strijd vergeten is niet zo'n goed idee. Als we er moe van zijn, wees juist dan verdacht op de duivel. Een trotse strijdhouding past ons evenmin. Uw volk staat klaar op de dag dat u ten strijde trekt. Op de heilige berg uit de schoot van de dageraad komt tot de dauw van uw jeugd. Dat staat er in Psalm 110, vers 3. Bedenk dat de ene ook de ene van de strijd is. Hij wordt genoemd Heere der Heerscharen. Dat is de Heer van de strijdkrachten van de hemelse legers. De Heer verscheen aan Jozua als de bevelhebber van het leger van de Heer. Vandaag verzamelt hij nog steeds zijn leger. De Bijbel maakt duidelijk dat het huidige tijdperk zal eindigen met een enorm conflict tussen de legerscharen van de ene en die van Satan. Er staat geschreven: uw volk staat klaar op de dag dat u ten strijde trekt. Letterlijk staat er dat het volk zich vrijwillig aanbiedt voor de strijd. Hij wil dat wij onszelf aan hem geven. Niet onze talent, onze tijd of onze kracht, maar puur onszelf. We moeten onszelf vrijwillig aan hem aanbieden. Uit de schoot van de dageraad komt tot u de dauw van uw jeugd. Hij verzamelt vandaag een leger van mensen. Ze worden als het ware geboren, zoals de dauw geboren wordt uit het donker. Vanuit de duisternis van het verleden komt een nieuwe dag tevoorschijn. Een dag van geboorte, een dag van strijd, een dag waarop mensen worden opgeroepen tot het leger van God, om zich vrijwillig aan te bieden op de dag dat hij ten strijde trekt, voor alles wat hij voor ons, u en mij gedaan heeft en doet. Dank u dat u de Heer der legerscharen bent, de machtige van Israël, en dat we sterk staan in de kracht van uw macht. Amen. Ik wens u een hele goede Shabbat Shalom.
Count to three and say a prayer. Down for love and up for air. Underwater over joy. Water for a thirsty soul, water for a thirsty soul. Baptize me into your love. Oh, my spirit's overcome. Body, mind, and skin and bone. Love, I'm gonna make it known. Love, I'm gonna make it known.
Yeah, I'm coming alive. People say,
people say, amen, amen. All the people say, amen. for me. I'll give it all for you.
Luisterde naar het programma Leerhuis Radio Israël. Een wekelijkse studie aan de hand van de Bijbelgedeelten die wekelijks door de Joodse gemeenschap worden gelezen. Heeft u een vraag of opmerking? Stuur dan een e-mail naar info@radioisrael.nl. Het leesrooster vindt u op onze website. Ga naar radioisrael.nl en klik onder het kopje Radio op Programma's.